Deze podcast is een initiatief van de Creators Club. Het platform waar creatieve ondernemers elkaar inspireren, verbinden, samenwerken en laten groeien. We duiken diep in de uitdagende reis die gepaard gaat met het creëren van een bloeiende onderneming met passie als kompas. Laat je inspireren en leer van de beste. Jouw reis begint hier.
Het voelde als iets wat niet bestond en dat wij de twee personen waren die dit moesten gaan doen. Met onze expertise en dynamiek.
We hebben altijd tegen elkaar gezegd, we gaan wel ondernemen met ballen. Dat is wat we gaan doen. We gaan gewoon risico nemen, anders gaan we naar huis. En dan begint dat spel. Dan heb je dus een probleem gecreëerd die je moet oplossen.
Ben jij een ondernemer met passie als kompas? De inspirerende verhalen van onze gasten helpen je op weg en motiveren je om door te gaan. Sluit je nu aan bij de Creators Club.
Een gedreven marketeer en een talentvolle fotograaf. De een weet al van jongs af aan dat ze de touwtjes zelf in handen wil hebben. De ander bewandelt gedreven door verbeelding, nieuwsgierigheid en intuïtie haar eigen pad. Toen ze elkaar ontmoetten in de modewereld wisten ze het meteen. Wij moeten samen een bedrijf beginnen. Diezelfde wereld verlieten ze om hun echte passie te volgen. Ze wilden iets creëren wat voor altijd zou blijven bestaan. Geïnspireerd door grootmoeders geërfde ringen startten zij Studio Kroe. We hebben het hier over Daisy van Leeuwen en Elisabeth van Aalderen. Ja, welkom hier in de Hoxton.
Dankjewel. Prachtige intro, ik kom er helemaal in vinden.
Ja.
Mooi. Nee. Maar de een dus ooit marketeer en nu nog steeds denk ik voor het eigen bedrijf, ja, de andere fotograaf. Inderdaad. Is dit ook gelijk de passie die voor jullie een belangrijke rol speelt?
Ik denk dat het zeker een belangrijke rol speelt, omdat het ook heel erg in de rol die we allebei hebben aangenomen in het bedrijf heel erg vanuit die passie is ontstaan. Ik denk dat passie voor fotografie en beeld maken, dat het meer mijn rol is geworden in het bedrijf. En automatisch de marketingpassie van Daisy is aan haar toegedeeld.
Ja, ik denk alleen dat ik zou de marketing dus niet omschrijven als mijn passie. En dat is misschien ook wel meteen waarom ik uiteindelijk toch wel iets anders wilde dan elkaar in waar we elkaar hebben leren kennen op het werk. Mm-hmm. Dat ik dacht van er kriebelt meer dan het vermarkten van wat ik nu doe. Ik wil kijken naar hoe ik een bedrijf van mezelf zou kunnen vermarkten. Dus daar zit wel veel meer de passie dan echt marketing.
Ja, wat ik zelf opmaakte uit jullie input. Want daar kwam ook in terug van iets creëren wat voor altijd blijft voortbestaan. Is dat iets wat meer de passie raakt misschien? Wat meer de kern van de passie raakt?
Nou, ik ben bij jou ook wel benieuwd, omdat bij jou heel erg, jij creëert beeld. Dat bestaat sowieso voor altijd. Is dat heel, heeft dat met jou ook te maken met de sieraden?
Ja, zeker wel. Want ik denk dat per definitie is dat ook dat iets wat lang bestaat, heeft ook ons samengebracht. Dat is onze passie voor sieraden die we van onze omaatjes hebben geërfd.
Ja.
Ik denk dat ook is wat wij wilden neerzetten, is een merk of een product wat decennia lang meegaat. Iets wat heel erg blijvend is, iets wat een herinnering kan zijn. Maar daarnaast ben ik ook een persoon die gepassioneerd is over beeld. En dat is voor mijn gevoel ook iets wat heel lang kan voortbestaan. Dus ik denk vanuit daaruit ook.
Mm-hmm. Ja, en ik denk dat wij ook als we kijken echt naar producten dat we maken, wij werken niet met collecties, omdat we juist niet willen dat iets vergaat. Mm-hmm. Dus je koopt een stuk voor heel je leven. Dus in die zin is dat natuurlijk ook een tijdloze gedachte. Dus het sijpelt wel door in alles. In alle facetten van het bedrijf willen we dat iets langdurig kan blijven bestaan. En werken we niet met snelle trends of
En ik denk dat het daar ook misschien ook dan die passie daar meer uit voortcijpelt. Omdat je dan dus echt iets maakt vanuit je hart. Hè? Van wij creëren echt sieraden die we zelf willen dragen en wat we heel erg mooi vinden. En wij kijken helemaal eigenlijk niet van oké, wat is nou omtrend en wat moeten we dan nu in de collectie hebben.
Ja.
En ik denk dat daarom onze producten echt wel voortvloeiend zijn van onze passie. Eigenlijk onze eigen sieradenbox is wat we aan te
klinkt
verkopen
goed.
Zijn.
Ja. Daar gaan we denk ik nog uitgebreid op terugkomen.
Ja.
Hoe zag jullie ochtend er vandaag uit?
Nou, wij zijn eigenlijk vrij op maandag. Dus heel ontspannen. En een klein beetje te laat hier. Maar verder
heel goed.
Ja, classic. Veel te laat hier. Maar
je bent vrij op maandag en dinsdag, dan is de studio dicht.
Ja. Zondag en maandag.
Zondag en maandag zijn
en dinsdag is de studio dicht.
Maar dan is het ook gewoon, dan slaap je uit en dan doe je niks. Want ja, we zijn vrij.
Oei. Nee. Was het maar zo'n feest?
Ja, nee, ik denk dat Elisabeth wel nog iets meer een workaholic is dan ik ben. Ik kan wel ietsjes beter vrij zijn. Zeker zondag, maandag dan. Maar het stopt nooit. En dat is iets wat je denk ik altijd wel hoort hier bij ondernemers. Uiteindelijk ben je iedere dag wel een beetje aan het werk. Maar omdat we niet met klanten bezig zijn op zondag, maandag, voelt het als vrij zijn.
Ook belangrijk. Ook belangrijk.
Ja.
Maar jij bent de workaholic van de twee. Begrijp ik.
Dat hoor ik net, ja.
Maar laten we zeg maar een woensdagochtend nemen. De dag ook dat je naar je bedrijf gaat.
Ja, dan starten we denk ik meestal rond 8:30, 9:00. En dan gaan we eerst dat even lekker koffietje doen samen. Dag opstarten, mails beantwoorden. En dan vanaf 10:00 is onze agenda open voor klantafspraken. En die doen we om en om. En vanaf 10:00 is het gewoon volle bak op de verkoop. Ja, en tussendoor de mail, productontwikkeling.
Ja, wij zijn beide wel ochtendmensen.
Ja.
En dat werkt wel heel lekker. Dus op het moment dat wij op kantoor aankomen, staan we eigenlijk allebei aan.
Ja.
Dus je hebt niet te maken met een ochtendhumeur of opstartproblemen.
Nee.
Het is als wij daar zijn, dan gaan we ook gewoon gas geven.
Ja, ja, dat is wel fijn. Anders zou het een moeilijke ochtend worden als een van de twee.
Monday blues.
Ja, oké. Okay. Wat is op dit moment jullie favoriete boek of documentaire?
Jeetje.
Oh, dat vind ik echt lastig. Ja. Omdat ik eigenlijk vrijwel heel weinig tv kijk en lees. Nee. Oh ja, ik heb Well Mania gekeken van Celeste Barber. Vond ik fantastisch grappig en heel verfrissend. En het laatste boek wat ik heb gelezen is Als zout op mijn huid. En ik ben even schrijfster vergeten.
Oké. En dat is fictie of?
Het is een roman geschreven over het leven van de schrijfster.
Oké. Okay. Ja. Dat is voor jou puur vanuit ontspanning, denk ik.
Ja, was ik op vakantie dat ik dat las. Ja.
Lekker.
Ja.
Ik ben heel erg fan van The Bear. En het heeft niks met de Calvin Klein reclame te maken.
Oh ja.
Daarvoor al. Favoriete serie van het moment. Maar ook wel echt het beste wat ik in tijden heb gezien. Ik vind het heel... Het is een hele chaotische serie, maar ik voel me er rustig bij als ik er naar kijk. Ja. Ik merk wel dat ik in vrije tijd wel entertainment als ontspanning zoek. Uiteindelijk altijd wel meer zou willen lezen dan ik daadwerkelijk lees. Dus het zijn echt wel echt vakanties dat ik pas een boek pak.
Oké, okay. Ontspanning dus voor jullie allebei.
Ja.
Ja.
Wat weten veel mensen niet van jullie?
Ik ben echt heel veel liever dan, dat je denkt.
Voorkomen.
Dan doe ik voorkomen, ja.
Want je vindt dat je strenger voorkomt, of?
Ik ben,
of niet lief voorkomt.
Ik ben heel Nederlands direct. Dat is denk ik heel prettig. Zeker in samenwerking met mij. Maar ook wel in vriendschappen en relaties. Weet je wat je aan mij hebt. Maar ik ben eigenlijk heel zacht en lief. En ik denk dat mijn voorkomen soms een beetje... dat het doet lijken alsof het niet zo is.
Oké.
Okay. Jeetje, wat weten mensen niet van mij? Ik denk, ik ben wel een beetje een control freak. Ik heb heel graag zelf touwtjes in handen. En ik denk dat ik kom niet zo gestructureerd over als dat mensen denken.
Nou, Elisabeth is de creatief van ons twee. En wat ik vaak merk bij mensen die heel creatief zijn, is dat ze inderdaad wat meer vlierenfluiter zijn. Wauw. En dat heeft zij niet in die zin. Je bent heel erg gestructureerd. Je hebt eigenlijk alle tabbladen die in jouw hoofd openstaan, die heb jij heel erg onder controle. En dat vind ik een hele leuke dynamiek met de creativiteit die zij heeft.
Ja, dat is een aanname inderdaad die veel mensen doen. De creatievelingen zijn ook de chaotische mensen onder ons. Maar oké, okay. Is goed om te weten dit. Ja. Wie is jullie favoriete persoon?
Niet je kat zeggen.
Dat is niet een persoon, hè?
Nou, wel persona.
Ga jij maar eerst.
Oké, grappig. Want mijn favoriete persoon is uiteraard mijn man.
Mm-hmm.
Die geeft mij mega veel vrijheid om dit bedrijf te runnen. En hij geeft ook vaak ook ongewild feedback over wat we allemaal aan het doen zijn.
Belangrijk. Oké, fijn.
Ja, voor mij ook wel. Inderdaad, het eindeloze support wat je krijgt, daar kan eigenlijk niks of niemand tegenop. Zeker als dat dan samengaat met heel veel liefde.
Ja.
Dus ja, zeker.
Jullie hebben beide een partner?
Ja.
Zijn ze beide ook ondernemers? Of,
Die van mij niet. Die van mij is gymdocent.
Oké. Okay.
Ja. Ja, en die van mij is gedeeltelijk ondernemer. Okay. Part-time in de wijn werkt hij en part-time als muzikant.
Okay. Kijk, we hebben niet een vaste regel, maar ik heb vaak als ik thuis kom van werk, dan klap, we hebben een keukenbar.
Ja.
En Tom is degene die bij ons thuis kookt. En dan ga ik aan de bar zitten en dan schenk ik meestal een wijntje in. Maar dan klap ik nog even mijn laptop open, dan ga ik nog even wat doen. Maar het is een soort... ja, onbesproken regel dat als we eenmaal hebben gegeten, dan gaat die dicht en dan ja. Is het ook klaar. Maar zolang er gekookt wordt, mag ik nog aan de slag.
Belangrijk, ja. Belangrijk. Beetje de balans bewaken zelf.
Ja, precies. Ja.
Volgens de regels. Oké. Okay. En laatste vraag. Wat is het laatste wat jullie hebben gedaan, wat je echt spannend vond?
Hart opnieuw openstellen.
Mooi, hè?
Ja, zeker.
Kwetsbaar zijn. 2023 was voor mij wel een jaar waarin ik opnieuw kwetsbaar durfde te zijn en... zachter durfde te zijn voor mezelf en voor de mensen om me heen. Dat vond ik heel spannend, want die directheid komt ook voort uit een bepaalde veiligheid naar mezelf toe. En dat is heel lekker en daar kan je heel lang heel goed op gaan. Maar ik heb wel geleerd dat me eigenlijk veel meer, hè, dat kwetsbaar zijn, dat me uiteindelijk meer heeft gebracht en meer zal brengen.
Okay.
Dat vond ik heel spannend.
Mooi.
Wat ik wel spannend vond, is dat dit 2013 was voor mij een jaar dat ik me... freelance carrière als fotograaf helemaal op stop gezet. Ook voor het bedrijf van... met het idee dat ik me nog meer kan focussen op het succes van Studio Crewen. Vond ik ook wel spannend, maar ik voelde ook eigenlijk wel heel chill. Dus ik weet ook niet of dat het dan spannend vond. Ja, ik vind het eigenlijk niet heel veel spannend.
Ja, vaak voelen dingen chill aan, toch? Die vooraf spannend waren.
Ja, waar je dan misschien van tevoren heel lang over na kan denken van... jeetje, moet ik dat doen? En als je het dan uiteindelijk gedaan hebt, denk je echt... wow, dit had ik echt veel eerder moeten doen.
Nou ja, en ik denk dat er bij jou ook niet heel veel spanning zit. Omdat je, hè, je gaat dat gewoon aan. En dient zich er een probleem aan, dan los je dat op. En spanning komt ook heel vaak voort uit. Als je er heel veel over na gaat denken, dan bouwt zich dat op. Je gaat beren op de weg zien. Je gaat misschien dingen niet doen omdat je het spannend vindt. En dat zit niet in jouw aard. Jij bent echt iemand die gewoon gaat. Dus daarom is er ook misschien niet heel veel spanning.
Maar je zegt, afgelopen jaar heb je het freelance helemaal aan de kant gezet. En eigenlijk 100% Studio Crew. Dat is eigenlijk best een mooie stap. Dan heb je...
Zeker, ja. Dat is een hele mooie stap. Ja. Wij hebben, even denken hoe lang het alweer geleden is. Maar op een gegeven moment hebben we onze baan natuurlijk opgezegd.
Ja. Toen wanneer zijn jullie begonnen, Studio Crew?
Wij stonden op 1 april 2020 bij de KVK. Ja, het grappige ging net vanochtend, ging ik even een appje terugzoeken. Van wanneer was het nou op het moment dat wij tegen elkaar uitspraken van... hey, wij moeten samen iets doen. En dat ik een appje teruggevonden van 15 december 2019. Dat Daisy naar me appte. Ik denk dat we het gewoon moeten doen. En dat ik zei, nou, ik ken al een goudsmit, dus let's go. En toen hebben wij dus, 4 maanden later stonden we bij de KVK. Ja. En een maand daarop was onze website live. Dus dat is wel een beetje
mooi
wie wij zijn.
Ja.
En weet je nog wat je dacht... toen je het appte? Want daar ging iets aan vooraf. Je dacht van, nou, dit is het. Dit gaat een succes worden. We moeten het doen.
Ja, precies. Ik denk dat ik heel snel voelde dat dit een succes zou worden. Het hing in de lucht. Het voelde als iets wat niet bestond. En dat wij de twee personen waren die dit moesten gaan doen. Met onze expertise en dynamiek. Want wij kennen elkaar vanuit ons vorige werk. Dus je weet ook meteen wat voor werkethiek iemand heeft. Toen dacht ik, dit kan alleen maar goed gaan. We moeten dit gewoon doen. Dus dat heb ik naar haar geappt. We moeten dit gewoon doen,
ja.
En toen zijn we begonnen.
En toen zei ze, is goed.
Je hoeft er ook niet over na te denken. Je had zoiets
ik weet nog dat een keer we op een borrel met een wijntje op... we elkaar naar elkaar hebben uitgesproken van... kunnen wij niet veel meer dan dat wij nu doen in loondienst? We werkten toen voor hetzelfde bedrijf. En toen ging er wel een soort van vuurtje bij ons allebei aan van... ja, zullen we het doen? Maar spannend, maar wat moet het dan zijn? En toen hebben we het ook even gelaten, kan ik me herinneren. Tot het moment dat je dan voelt dat je niet meer kan wachten. Dat je denkt, wat zijn we eigenlijk aan het doen? Volgens mij moeten we samen iets gaan opzetten.
Ja.
En toen wisten we eigenlijk nog helemaal niet wat het moest zijn.
Nee, en, dus het idee dat wij samen iets gingen doen... was eigenlijk eerder dan Studio Crew.
Oh, serieus?
Ja.
Dat is ook wel mooi. Dus je wist gewoon van, oké, we gaan ondernemen.
Ja. Ik wil met haar ondernemen, dacht ik direct.
Okay.
Ja, dat dacht ik eigenlijk. Ik denk dat ik het al heel snel tegen jou heb gezegd.
Maar ben je toen gaan kijken van... wat is bijvoorbeeld de passie die we dan hebben? Of die overlapt bij ons? En laten we vanuit daar iets starten? Of wat was het startpunt?
Ik weet nog heel goed dat we bij jou op de woonboot zaten.
Ja.
Het was een hele warme dag. Dus we zaten buiten
Op de vlonder.
Op de vlonder.
Ja.
te sparren over van oké, waar ligt inderdaad onze gezamenlijke interesse? Maar ook de haalbaarheid ervan. En is dit iets wat er nog niet is? Of is het iets waarvan wij denken dat we het beter kunnen doen? Er zijn wel wat dingen de revue gepasseerd.
Ja.
We gingen voornamelijk gewoon opschrijven volgens mij van oké, wat missen we? Wat denken dat kan werken?
Ja, en ook de vraag van wat is een mooi product om een langere periode ook mee te werken? Ik weet nog dat deze tegen mij zei van joh, laat mij een nieuw pen op de markt zetten. Ik kan het.
Ja.
Maar ja, toen zeiden we het tegen elkaar niet zo sexy om nou over 30 jaar nog steeds pennen te verkopen. Ja. Dus dat was heel grappig hoe dat dan ging. We gingen gewoon eerst heel erg brainstormen van wat moet het dan zijn? En
ik denk dat sieraden wel iets is wat altijd mijn interesse heeft gewekt. Alleen er zijn zo ontzettend veel sieradenmerken. En dat je ook, je voelde er een beetje spuitelf.
Ja.
Ik dacht, nog een sieradenmerk.
Ja. En daarom hebben we het ook heel lang een beetje soort van vermeden van sieraden, supermooi, superleuk. Maar moeten we dat wel doen? Er zijn al zoveel mensen op de markt.
Ja.
Maar dan gaat toch dat hart sneller kloppen wel van sieraden.
Ja. Ja, en dat wat op de markt was, was wel heel veel van hetzelfde.
Ja.
Toen dachten wij van, volgens mij die markt, kan dat anders.
Ja, diezelfde markt pushen jullie er misschien ook weer naartoe om het anders te doen, wat je net zegt.
Ja, en spannend wel, hè? Want wij zitten in het hogere segment. Dat was iets waar wij op dat moment zelf eigenlijk helemaal niet waren als persoon. Dat waren geen sieraden die ik op dat moment kon aanschaffen.
Nee.
Dus je gaat je oriënteren in een markt die je niet eigen is. Dus je moet heel erg gaan kijken van oké, hoe beweegt die markt zich en waar is er ruimte voor ons?
Ja, je zegt dat je zeg maar dus een nieuwe markt gaat betreden. Net hoorde ik jou zeggen van dan begin je gewoon. Dan maak je een website en dan let's go. Hoe is dat beginproces gegaan, zeg maar? Noem het even het pionieren. Dus oké, je bent nieuw. Je weet dat je het bedrijf wil gaan opzetten. Dan heb je een periode dat je nog zoekende bent.
Ja.
Hoe verliep dat?
Ja. Oh ja. Nou, ik denk dat we toen we er eigenlijk naar wel veel brainstorm sessies erover uit waren, dat we heel graag toch met goud wilden werken. Met 14 karaat goud. Omdat we dat een mooi product vinden. We hebben in het begin nog heel erg gedacht aan het feit om ook pleten te doen. Maar toen kwamen we eigenlijk wel heel snel achter dat we dat niet wilden. Omdat dat ook niet duurzaam is. En toen zijn we eigenlijk, de eerste stap die we gezet hebben, is naar een van een goudsmid die ik ken. Daar heb ik ooit mijn trouweling laten maken. Met het idee van, joh, we gaan gewoon eens met haar sparren over ons idee. Zijn de items die we in ons hoofd hebben, is dat haalbaar om met de huidige techniek te maken? Is het niet te ouderwets? En toen zijn we op de koffie gegaan bij onze goudsmid. Zij is nu onze master alle goudsmeden, nog steeds wel. Hè? En het begon allemaal met een soort introductiegesprek van hey, kan je ons een beetje wijs maken in de wereld van goudsmeden? Totdat we uiteindelijk het gesprek afsloten met dat zij zei, joh, ik wil wel voor jullie werken. Ja, en toen hadden we een goudsmid.
Ja, dat was heel gek inderdaad, want het was een oriënterend gesprek. En we liepen de deur uit met iemand die het product kon maken wat wij konden bedenken. Want dat was natuurlijk wel waar het stopte. We hadden inderdaad het idee, maar wij zijn beide niet naar de vakschool en schoonover geweest. Dus wij zouden nooit een ring kunnen smeden.
Nee.
Dus dan kan je nog zo mooi tekenen, want Elisabeth kan fantastisch tekenen. Maar dan stopt dat proces. En zij zei van, ik denk dat ik dit ontwerp wel tot leven kan brengen. En zo zijn we gestart. Toen heeft zij voor mij 5-6 ringen voor ons gemaakt. Met die 5-6 ringen hebben we een website gebouwd. Dus dat was het ook.
Ja.
En alleen met mijn marketingachtergrond wist ik wel meteen van oké, je moet vertrouwen wekken op zo'n website. Het moet eruit zien alsof er al 100 bestellingen zijn geweest. Iemand moet de eerste zijn, maar diegene moet niet het gevoel hebben dat hij de eerste is. Dus de fotografie was meteen professioneel. We hadden meteen fotografie op een model, op hand, productfotografie. En we zijn meteen gestart met adverteren.
Oké.
Meteen, ja.
Dat is een hele
een beetje een soort Apple-filosofie, geloof ik. Die deden dat ook 10% van je omzet. Nou, we hadden geen omzet, dus het was een fictief bedrag. Maar wel meteen met ads. En,
Dus je had een startbudget, denk ik, verzameld. Waarvan je zei, oké, ik denk dat de belangrijkste stap naast het vinden van de producent, eigenlijk de kern van jullie bedrijf, de goudsmid, gaan we advertenties doen.
Ja.
Als in zichtbaar worden en laten zien dat we er zijn.
Ja. Ja, en dat was best spannend, want we zijn gestart met Elisabeth had 1500 euro en ik had 1500 euro.
Ja.
Dus wij konden een paar ringen laten maken. Goud is hartstikke duur.
Ja.
En toen moesten er wel weer een paar ringen verkocht worden om een beetje budget te hebben om mee te adverteren. En zo hebben we eigenlijk van die 3000 euro vier gemaakt en en zo on. Dus er is nooit een grote geldschieter geweest of een injectie. Dat hebben we
helemaal zelf gedaan.
Met 3000 euro startkapitaal kun je gewoon beginnen dus.
Ja.
Succesvol worden.
Dus het is allemaal niet heel groot.
Ja, en ik denk ook dat we hebben altijd tegen elkaar gezegd, we gaan wel ondernemen met ballen. Dat is wat we gaan doen. We gaan gewoon risico nemen, anders gaan we naar huis. Dat is echt onze filosofie nog steeds.
Ja.
Dus inderdaad, al het geld wat we hadden, deden we in nieuwe ringen. Dan gingen we het zelf fotograferen. Vaak was Daisy dan ook het model.
Mm-hmm.
Ja, en toen na 3 dagen live kwam die eerste order al.
Ja.
En toen dachten we echt, holy shit. Ja. Deze gast, die woont gewoon helemaal ergens in Breda. Weet je wel, zo. En toen moest die ring ineens gereproduceerd worden. En dat was spannend. Want we hadden natuurlijk van elk model 1 keer gemaakt met het idee van, dit is wat wij kunnen. En toen moesten we de goudsmit bellen van, joh, we hebben deze ring verkocht. Hoe gaan we hem weer reproduceren? Ja. En dan begint dat spel. Dan heb je dus een probleem gecreëerd die je moet oplossen. Ja.
Ja.
En dat is tot dusver heel goed gegaan.
Ja.
Oké. En als je, want nu zijn we 4 jaar verder.
Ja.
Wat is het grootste probleem wat je hebt moeten oplossen?
Ik denk dat het grootste probleem wat we zelf gecreëerd hebben, is dat we een mailtje kregen van op een gegeven moment van de Bijenkorf.
Mm-hmm.
Of wij, met degene die de hoofdinkoop voor de sieradenafdeling, een koffietje met ons wilden doen. Want ze waren aan het oriënteren op nieuwe merken. En wij pasten heel erg in een duurzaamheidsstrategie. En ik weet nog zo goed dat we die mail kregen. En dat ik tegen Daisy zei van, is dit nou spam?
Ja.
Dit geloof ik niet. En dus jij lezen, en nog een keer lezen. En toen dachten we echt, de Bijenkorf, wil die ons merk verkopen? Daar hebben we heel hard aan gillen.
Ja, want dat was anderhalf jaar, hè?
Jaar waren we bezig.
Toen hebben wij haar ook gegoogeld, die buyer. Zo van, bestaat zij echt? Is zij echt een buyer bij de Bijenkorf? Dat was ze ook.
Ja.
En toen hebben we haar gewoon laten komen naar de studio.
Ja.
We zaten anti-kraak in een schoolgebouw, in een oud klaslokaal. Want dat hadden we wel heel leuk ingericht.
Ja.
Alleen, alles eromheen was wel... Ja. Anti-kraak.
Ja, en op de website lijkt het dan heel wat, hè? Zo'n merk. Want we hadden natuurlijk echt wel heel mooi voor elkaar.
Ja.
Maar ja, dan zit je wel gewoon als twee meiden in een anti-kraakgebouw. Op het moment dat zij ook binnenkwam, hadden we natuurlijk helemaal supergoed voorbereid.
Ja.
Tot het moment dat ze dus een order schreef voor 2-3 filialen. En toen dachten we, holy shit, we hebben maar 2 goudsmeden. Hoe gaan we dit doen?
Ja, en dus geen geld om dat te maken.
Nee. Dus dat was het grootste probleem wat we hebben gecreëerd. Ja.
Luxe probleem dus.
Ja.
Maar heb je het op kunnen lossen?
Ja, zeker. Ja.
Toen hebben jullie de oren gewoon aangenomen en gedaan alsof dat allemaal wel geregeld kon worden.
Precies.
En toen ze weg was, zijn jullie aan de slag gegaan.
Ja, gewoon strak gezicht. Van gaan we regelen.
Gaan we regelen, ja.
En dat hebben we ook gedaan, maar er kwamen toen wel goudsmeden bij.
Ja.
Dat moest wel echt.
Ja.
Maar dat was voor jullie misschien ook wel een belangrijk punt voor het bedrijf. Want dan ben je 1,5 jaar bezig en dan krijg je een order van Bijenkorf.
Ja.
En dan word je serieus genomen ineens.
Nou, dat is wat het is. Hè. De Bijenkorf is een partij die gewoon voor veel mensen een startpunt is als ze een sieraad gaan uitkiezen. Want dat is de vertrouwen. Ja, dat is een naam die veel bekendheid met zich meebrengt. En dat hadden wij niet. En wij hadden alleen een online kanaal. En je kon inmiddels geloof ik wel op afspraak langskomen al. Maar dat vinden mensen natuurlijk ook wel een beetje spannend. Dus op het moment dat nu iemand onze naam op de website van de Bijenkorf ziet, zorgt dat voor veel vertrouwen dat ze ook weer bij ons kunnen en willen kopen. Dus daar hebben we wel heel veel aan gehad ook, zeker. Ja.
Ja. En inmiddels zitten jullie in een mooi pand in Haarlem.
Ja.
Dat, zitten jullie daar al lang?
We zitten daar denk ik nu 2 jaar.
Ja.
En dat is ook weer echt zo best wel bijzonder gegaan. Bij de Bijenkorf op een gegeven moment dus binnengesleept. En toen weet ik nog dat ik dacht van maar dit kan niet meer dan nu zo. We moeten step up our game.
Mm-hmm.
Maar ja, dan gingen we een pand huren wat 3 keer zo duur was. En dat konden we eigenlijk nog niet betalen.
Nee.
Maar ondernemen met ballen is wel iets wat we af en toe tegen elkaar zeggen. Op het moment dat we op zo'n kruispunt staan van nu wordt het spannend. Dan zeggen we maar dit is wat we tegen elkaar hebben gezegd. We gaan het dus wel gewoon doen. Tenzij iemand natuurlijk echt een onderbuikgevoel heeft van dit is een verkeerde beslissing hoor, dan niet. Dus toen hebben we gewoon een pand gehuurd wat op dat moment eigenlijk iets te duur was. Maar met het idee van we gaan bij de Bijenkorf liggen. We kunnen hier meer mensen ontvangen. Dat gaat zichzelf terugverdienen. Ja. Dat is toen 2 jaar geleden en dat is ook zo gebleken.
Ja, heb je geen spijt van gehad?
Nee, geen spijt van gehad.
Nee, nee, zeker niet. Nee.
Oké, okay, nou mooi. Waar komt de naam crew eigenlijk vandaan?
We kunnen het ook synchroom zeggen hoor. Ja. Ja.
Nee, we merken dat het inderdaad een naam is die veel vragen met zich meebrengt. Omdat het niet een bestaand woord is. Maar het komt voort uit de co-creatie die wij hebben samen met onze goudsmeden. En eigenlijk degene die onze stukken dragen. Samen zijn wij een crew. Dat is de naam inderdaad.
Ja, ja. En het is ook heel erg geboren uit het feit dat we ook heel graag een merknaam wilden wat een stoere klank had. Dus ik denk dat we daarom ook gekozen hebben voor die fonetische opschrijfwijze. Maar we hebben er wel over getwijfeld hoor in het begin. Omdat inderdaad onze mannen ook tegen ons zeiden van het is een fictief woord. En hoe spreek je het dan uit? En dan gaan mensen misschien het op verkeerde dingen uitspreken. En toen dachten we ook, ja, maar dan is dat maar zo. Dan is dat maar onderwerp van gesprek. Dat is met meerdere merken zo.
Dat wil totally fine. Dat wil onderwerp van gesprek zijn.
Daarom. Dus toen hebben we het ook losgelaten. Totdat op een gegeven moment werd ook een werkwoord bij ons thuis. Dan was het, ga je nog even crewen?
Ja,
ik ga nog even crewen. En dat betekende dan dat we even, nog even gingen werken. Dus dat doen we nog steeds. Dus het is naast onze merknaam ook
een werkwoord geworden. Ja. Dus jullie gaan niet werken, maar jullie gaan crewen.
We gaan crewen, ja.
Oké, leuk. Het doel van deze podcast is ook met name de ondernemersreis in beeld brengen. En waar loop je tegenaan? Welke uitdagingen, tegenslagen? Jullie noemden net al het voorbeeld van Bijenkorf. Maar zijn er zo meer uitdagingen, waar als je kijkt er nu op terug natuurlijk, waar je dan enorm veel van geleerd hebt?
Kijk, wij werken met een made-to-order product. En dat is denk ik in een wereld waarin alles heel snel gaat, snel geleverd wordt, een uitdaging om zo achter je eigen product te gaan staan. Dat je zegt, ja, maar dit is het waard om 3 weken op te wachten. Dat vond ik wel heel spannend. En ook wel een uitdaging, omdat je heel erg moet informeren. Je moet de klant meenemen van begin tot eind in het proces van het maken van een sieraad.
Ja.
Daar is heel veel tijd en aandacht naartoe gegaan om te kijken hoe kunnen we deze customer journey voor de klant zo prettig mogelijk maken. Ik denk dat dat heel goed gelukt is en dat uiteindelijk als jij vanuit je product de klant kan overtuigen dat dit het beste is. Hè, dus veel beter dan een bestaand product omdat je het kan aanpassen naar smaak. Dat zoiets als een trend van heel snel leveren eigenlijk ondergeschikt is. Dus dan kan je iets heel bijzonders doen. Als je er zelf in gelooft en de klant daarin mee kan nemen. Dus in die zin hoef je denk ik niet te kijken alleen maar naar wat doet de markt en ik moet daarin mee. Kan je ook heel erg iets anders doen, juist. Alleen vergt dat wel meer aandacht, omdat je niet meevaart op een trend.
Ja.
Ja, en je natuurlijk ook een beginnend merk bent, waarvan mensen misschien nog vragen hebben over de echtheid van je merk of... Dus in het begin kan ik me wel herinneren dat we dan vaak mails kregen van... joh, ik heb een order geplaatst. Gewoon even inchecken, hè. Van, joh, ik wacht al 2 weken op een product. Gaat het allemaal goed? En daar waren we ook wel heel bewust van. Dat we echt onze klant moesten meenemen in het proces van het maken van een ring. Omdat je wel legit wil overkomen.
Ja.
En daarom denk ik dat inderdaad zo'n Bijenkorf daar goed aan meewerkt. Dat je wel kan laten zien, we maken echt die ring voor je. En het komt echt goed. Hij komt bij je aan.
Ja, ja, ja. Want ik wilde vragen, wat is naast, want ik kan me voorstellen als mensen veel geld voor een product betalen zoals bij jullie, dat ook de langere levertijd een bepaalde waarde heeft. Want ik zeg, nou ja, mijn product wordt gemaakt.
Ja.
Welke dingen spelen nog meer een belangrijke rol in dat proces? Dus dat de klant echt accepteert van, ja, ik moet 3-4 weken wachten op mijn product. En het is geen trendproduct, het kost tijd.
Ja, het is emotionele waarde heel erg wel, sieraden. Je merkt dat... veel mensen die bij ons een sieraad bestellen, dat doen met een achterliggende gedachte. Dus er is vaak een gelegenheid. En die emotie zorgt wel ook voor dat mensen de rust hebben om ergens op te wachten. En dat ze daardoor kiezen om het bij ons te doen.
Ja. Laat je het ook zien hoe het gebeurt? Als in achter de schermen?
Ja.
Oké.
Ja, op het moment dat iemand een order bij ons geplaatst heeft, krijgt hij na een aantal dagen een mail met daarin foto's of een klein gifje misschien of een tekening van joh, de goudsmit is ermee bezig. Ja. En dan zien ze foto's van de werkbank en hoe de ring gemaakt wordt.
Het gebeurt allemaal in Nederland, toch?
Allemaal in Nederland, ja.
Ja. Ja. Het is niet zo dat iedereen een mail krijgt met de foto's van zijn of haar ring. Ja. Dat gaat gewoon inmiddels niet meer. Nee. Maar we hebben wel een bepaalde flow waarin we in ieder geval laten zien hoe het proces gaat van het maken van een ring. We hebben laatst wel heel custom een hondenhoofd voor iemand echt gemaakt uit Australië. Dat moest helemaal geboetseerd worden. Dat moest ook echt lijken op haar hond. Zij vroeg van ja, kan je mij dan wat extra foto's sturen? Dan doen we dat natuurlijk.
Ja.
Dan hebben we dat gewoon.
Ja.
Oké. Okay. We hebben het gehad over uitdagingen. Ik wil het ook even hebben over successen. Wat betekent succes voor jullie?
Moeilijke vraag. Omdat ik denk dat succes heel snel wordt gerelateerd aan geld. En dat is voor mij eigenlijk onbelangrijk. Ja, ik vind het leuk als het er is en heel vervelend als het er niet is, zeg maar. Ja. Maar dat is voor mij helemaal onbelangrijk als ik kijk naar ons bedrijf. Tuurlijk moet het groene cijfers hebben. Maar succes gaat voor mij veel meer over het aanslaan van een nieuwe collectie. Dus dat wat wij maken, dat is wat de crew, girl of man, wil. Dus elkaar begrijpen, in sync zijn. Maar ook groeien, uitdagingen aangaan en ook onderuit gaan. Is nog niet iets heel erg groots gebeurd waarvan ik denk, oké, dat hadden we niet moeten doen. Maar als dat zo is, gaan we dat niet uit de weg. Weet je? Wij kijken elkaar nu wel dit jaar weer aan. Van oké, wat gaan we doen dit jaar?
Dat vind ik wel heel erg leuk. Wij zijn wel altijd heel erg onze kleine succesmomentjes. Zijn we altijd heel bewust aan het vieren.
Dat is jullie geheim.
Wat zei je?
Is dat jullie geheim?
Nou,
manifesteren heet dat.
Het is ook dat onze mannen op een gegeven moment ook tegen ons zeiden, goh, gaan we nou weer een wijntje drinken? Ja, we moeten toch dit weer even vieren. Maar dat is dus wel super belangrijk. Want je zet er gewoon elke keer van die kleine eikpuntjes neer.
Ik denk wat ik wel soms moeilijk nog vind is, eigenlijk hebben wij alleen nog maar hoogtijdagen gekend.
Mm-hmm. Ja.
En dat ik me er ook wel bewust van ben dat het misschien wel eens anders gaat worden.
Ja.
En dat is een nieuw gevoel, een nieuwe gedachte. Die heb ik eigenlijk de eerste 4 jaar niet gehad. Dan was het alleen maar van succes naar succes en beter. Ja. En nu komt een beetje dat besef van oké, zit daar misschien een einde aan? Komt er misschien wel een keer een dip? In hoeverre ben ik daarop voorbereid? Dus misschien dat je een beetje vanuit die pionierfase nu, we komen nu in die volgende fase en ik ben me iets bewuster van dat het ook anders kan zijn. Mm-hmm. Dus dat is ook wel een beetje thema voor mij aankomend jaar, dat ik dat wel wil kunnen opvangen, want ik leef mijn droom, voor mij leven wij beiden onze droom.
Ja.
Ik wil niet dat dit verloren zou gaan alleen maar omdat ik bezig ben geweest met succes, maar ik wil juist ook kijken naar hoe gaan we dat doen als het eventjes wat minder is, zodat we dat kunnen opvangen, maar wel onze droom kunnen blijven leven.
Ja. Ja, maar hoe doe je dat? Heb je daar een plan voor aankomend jaar? Of?
Nou ja, dat plan is er dus nog niet. We zitten nu wel aan het begin van het jaar, dus dat zijn de momenten waarin wij wat vaker om tafel zitten, omdat we dan echt wel het jaar gaan bespreken van hoe gaan we dat aanvliegen. En los van dat het financieel, moeten we daar een plan voor maken. Dat voelt voor mij als het makkelijkste plan. Want dat is gewoon een potje opzij zetten voor een rainy day. Maar de creatieve uitdaging zit veel meer in. Hoe kunnen we mindere maanden bijvoorbeeld op gaan vangen? Of wat als er wel een grote recessie komt en goud wordt 2 keer zo duur? Gaat iemand dan die ring nog kopen? En hoe kunnen we dat dan opvangen? Kan je dat opvangen door alleen maar creatief te zijn? En ik denk dat daar juist de dynamiek tussen ons twee heel erg sterk is. Ik ben wat meer zakelijk en ik kijk wat meer naar de cijfers. Elisabeth de creatief. En zo kunnen we samen, kan ik realistisch af en toe zeggen van ik vind het een fantastisch idee, maar het gaat gewoon niet. En kan jij mij af en toe prikkelen dat je zegt van oké, maar we hebben dit gewoon nodig voor het merk, ook al gaan we het niet verkopen. Of...
Ja, en ik ben wat dat betreft meer bezig, niet zozeer met het kostenplaatje, omdat ik heel erg geloof dat sieraden voor alle tijden is. Ook in recessie.
Mm-hmm.
Ik ben gewoon heel erg bezig met oké, waar gaan wij heen in de komende jaren? Wat wordt de lange adem? Er zal een tijd komen dat ik zelf niet meer orders kan doorvoeren. Hoe gaan we dat professionaliseren? Hoe gaan we goudsmeden op een een goede manier aansturen als wij dat niet zijn? Hoe gaan we het inkoopproces zo structureren dat niet alleen ik en Daisy het begrijpen, maar straks moet iemand bijkomen. Ja. Hoe gaan we het uitdragen? Wie ga je aannemen? Ja, daar denk ik dan ook heel erg over na.
Ja, loslaten is denk ik iets wat we allebei heel moeilijk vinden. We zijn nog steeds met z'n tweeën. Terwijl...
Ja, zeker veel ondernemers.
Ja. Ik denk dat wij... Wat zijn wij? Hoeveel functies hebben wij?
Beide drie, denk ik.
Ja, dat is natuurlijk niet toekomstbestendig.
Nee. Okay.
Maar dit jaar, 2024, staat in het teken van de volgende fase dan, als ik het zo hoor.
Ja.
En is dat iets wat jullie vooral met z'n tweeën doen? Of ga je dan ook kijken van misschien andere ondernemers? Misschien jullie partners of misschien wel klanten die je betrekt in dat proces? Als in, hoe zorg je ervoor dat je dat proces of die fase zo goed mogelijk ingaat?
Ik ben er heel erg voorstander van om je te omringen met mensen die ergens beter zijn in dan jij. Ja. Ik denk dat wij dat nu niet doen. Nee. Los van de goudsmeden natuurlijk.
Ja.
Maar dat kunnen we ook loslaten omdat we dat niet kunnen. Wij kunnen niet smeden. En verder alle andere facetten die nu gedaan moeten worden, kunnen we zelf. Ik denk dat de grootste uitdaging, maar tegelijkertijd onze grootste winst gaat zitten in dat inderdaad bij een ander neerleggen, daar vertrouwen in hebben en dat los gaan
loslaten.
Laten.
Ja.
Nee,
ja,
dat is een mooi streven voor dit jaar.
Ja. Ja.
Hey, op welke creatie zijn jullie het meest trots? Ik kan me voorstellen dat er heel veel de revue gepasseerd zijn.
Ja. Ja. Oh ja, ik heb wel een favorite. Ja. Maar dat komt ook omdat het een soort van iconisch stuk voor mij is. Omdat dat een van de allereerste ontwerpen is. En het is een ring gebaseerd op een ring die ik heb geërfd van mijn oma. Hij was super moeilijk om te reproduceren als in... Natuurlijk hebben we het een beetje meer naar het nu gehaald. Maar de onmogelijke steenmaat, onmogelijke setting. Maar fantastische ring. Hij is ook vernoemd naar het hondje van mijn oma, Trixie. En dat is nog steeds voor mij... Ook een beetje de personificatie van Crew. Die ring is gewoon Crew voor mij.
Okay.
En het is ook een ring die we echt fantastisch goed verkopen. Ja.
Helemaal mooi.
Ja.
Ja, zo zijn er denk ik wel
een paar. Hè,
drie, vier die een beetje in dezelfde categorie vallen. En die liggen dan ook dichtst bij ons hart. Dat zijn stuks die echt in de eerste collectie zaten. En er nu nog steeds zijn. Maar ook dat mensen dan bij ons in de studio komen en... Ja, bijvoorbeeld de Dolly kennen van naam. En ja, dat is een beetje nu al bijna iconisch. Mag ik dat zeggen? Na drie jaar mag niet, hè?
Oké, de bevestiging eigenlijk.
Ja.
Waar jullie ooit mee begonnen zijn, dat nog steeds gewoon mooi gevonden wordt.
Ja.
We gaan richting het einde van ons gesprek. Wie zou je graag terugzien als gast in deze podcast? Of als duo ook?
Leuke vraag.
Ik ben niet zo thuis hoor, in alle ondernemers.
Ik... Klein stukje versheid. Ik weet niet of jij hem kent. Hij is een dichter. Mm-hmm. En ik vind het dus heel knap hoe hij met woorden een verdienmodel heeft gemaakt. Ja, dat ik hem leerde kennen was dat echt een hobby. En hij heeft nu een debuutbundel. Dat is uitverkocht. En dan denk ik, hoe kan je van iets wat niet een fysiek product is, levensonderhoud maken? Dat vind ik heel knap. En zijn woorden raken heel erg. Maar ik denk dat hij daar wel een heel mooi verhaal te vertellen heeft.
Oké, leuk. Wat was zijn naam, zei je?
Hij heet Jeroen van Stijn en zijn account is Klein Stukje Versheid.
Klein Stukje Versheid, oké. Okay. Ja. Welke levensles zouden jullie mee willen geven aan de luisteraars? Of ondernemersles?
Ja.
Nou ja, ik heb hem al gezegd, hè? Ondernemen met ballen. Maar ja, dat is natuurlijk ook weer zo mega corny gezegd.
Ja, maar misschien is het wel... Oké, wat is dat dan? Dat wij dat proberen te ontleden. Van wat is dan ondernemen met ballen? En dat is toch wel het moment dat... jezelf afvraagt, is dit een goed idee? Ja, durven zeggen. Ja. En ook wanneer je omgeving eigenlijk zegt, is dit een goed idee? Want ik denk dat wij best wel vaak op het punt hebben gestaan dat zowel Tom als Bernard zei van, dat vinden we spannend, of het is te vroeg, of nou ja, in ieder geval iets van een kritische noot. En dat wij dan wel zeiden, maar we gaan het wel doen.
Ja.
Ja. Wat is het ergste wat er kan gebeuren?
Ja. Ik denk dat je altijd moet balanceren op een punt van ongemakkelijkheid. En ik denk dat dat... je creativiteit ook aanwakkert. Ga maar eens kijken wat het je brengt. Dan ga je op je bek.
Ja. Ja,
dan heb je dat ook eens geprobeerd. Ja.
Ja, want dit is ook niet mijn eerste bedrijf.
Ook bij mijne niet.
Nee. Dus het is niet dat wij dachten, oh, we gaan dit doen. En dat het alleen maar
la-la-la
is geweest.
Ja. Nee, zeker niet.
Had je allebei ook al bedrijven hiervoor gehad?
Ja.
Super grappig ook. We kwamen er ook achter dat we allebei een tassenmerk hebben gehad toen we heel jong waren. Ja, echt. Ja.
En ik denk als dat je insteek ook is, hè, van oké, ik wil een bedrijf starten, want ik wil heel succesvol worden. ik weet niet of dat je helemaal ver gaat brengen. Omdat je moet zo'n lange adem hebben. Dus het moet wel intrinsiek moet je willen. Je moet heel hard willen werken.
Ja.
Tegenslagen kunnen verwerken. Je successen kunnen vieren. Maar als uitgangspunt succes of geld is voor mij altijd een no-go.
Ik denk dat ons uitgangspunt ook altijd is geweest van we maken iets wat we zelf heel graag zouden willen.
Mm-hmm.
En vanuit daaruit is het voor ons ook makkelijk om bepaalde dingen te verkopen. Omdat wij alleen maar denken, ja, maar dit wil je toch? En je moet je ook altijd nadenken dat als ik het wil, zijn er waarschijnlijk ook heel veel anderen met mij die dit dus ook willen.
Dat is mooi.
En daarom blijft het ook leuk om voor een merk te werken waarvan je zelf denkt, ik wil alles hebben.
Ja, als ik jullie zo hoor, dan zitten hele mooie levenslessen of ondernemerslessen in. Maar jullie blijven vooral dicht bij jezelf. En dat is denk ik wel ook een van de belangrijke punten. En tot slot, hoe kunnen we Studio Crew blijven volgen? Instagram, LinkedIn, denk ik.
Oh, website.
jullie dachten te diep naar over deze
Zeker, Instagram inderdaad.
Studio.crew.
Ja, wij zijn nog niet zover dat we al op TikTok zitten. Zouden we geloof ik wel moeten doen. Mm-hmm. Maar we zijn toch een beetje oude bestjes, hè?
Ja, joh, millennials.
Nou, ik wil jullie bedanken voor de openheid en het inspirerende gesprek.
Dankjewel.
Dankjewel. Ja. Graag gedaan.
Ben jij een ondernemer met passie als kompas? De inspirerende verhalen van onze gasten helpen je op weg en motiveren je om door te gaan. Sluit je nu aan bij de Creators Club.